vanochtend, psalm 107. Een lange psalm, zei ik net al, met als thema angst. Angst, bang zijn. En wat zijn nu de oplossingen daarvoor? Voor die angst, voor het bang zijn. En ben je wel eens bang? Misschien ook wel een goede vraag. Nou, deze psalm begint met een lofgedicht. Met een gedeelte van loven, een gedeelte van prijzen, een gedeelte van eren. Het begint zo, loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de Heere verlost heeft, die hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. En die hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten, van het westen, van het noorden en van de zee. De schrijver van deze psalm kijkt terug. En terugkijkend zegt hij, nou, de Heer is bij mij geweest, ik wil hem eerst loven. Ik wil hem eerst prijzen. Ik wil hem eerst eren. Ik wil hem eerst dank zeggen voor wie hij is. Want hij heeft mij verlost. Dat staat er. Hij heeft mij verlost. Loof de Heer, want hij is goed, want zijn goedheid is voor altijd, voor eeuwig. Laat zo spreken wie de Heere verlost heeft. Waar heeft de Heere deze schrijver, deze groep mensen van verlost? Nou, als je iets verder zou zoeken waar deze psalm over gaat, dan gaat het over een groep mensen die in gevangenschap heeft gezeten. Een groep mensen die in een ander land een tijd heeft gezeten. Een groep mensen die uit hun land zijn getrokken, zijn meegevoerd naar een ander land. We noemen dat wel de ballingschap. De ballingschap. Israël heeft een tijd in Babel gezeten. Maar gelukkig, de Heere heeft ons verlost. We prijzen hem, we eren hem, we loven hem. Want hij heeft in zijn liefde, zijn genade naar onze situatie omgezien en heeft ons verlost. En na 70 jaar ballingschap mochten groepen mensen, groepen Joden, weer terug naar Israël, terug naar Jeruzalem. Loof de Heer, prijst hem, want hij is goed, niet voor een klein beetje, niet voor een klein stukje, maar voor eeuwig. Maar dan gaat hij verder en gaat de schrijver toch een aantal situaties benoemen waarin deze groep mensen bang is geweest. En er zijn 4 situaties. 4 keer zegt hij iets over een situatie van angst. Een situatie van, hier zijn wij bang in geweest. In vers 4. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. Oei, dat kan angstig zijn. Een woestijn, wildernis. En dat gaat hij dan een beetje uitleggen. Nou, ik ga daar zo meteen wat over zeggen. In vers 10 komt er een tweede situatie. Er waren er die in duisternis en uw schaduw van de dood zaten. Gevangen in ellende en ijzer. Ze hebben op hun weg van Babel terug naar Jeruzalem te maken gehad met de dood. Met duisternis. En dat heeft angst gegeven. Nou, daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Vers 17. Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheid gekweld werden. In hun weg van Babel naar Jeruzalem waren er ook mensen die ongehoorzaam waren. En dat heeft hen gekweld. Dat heeft hen moeite gegeven. Daar zijn ze angstig om geworden. En de laatste situatie vinden we in vers 23. Er waren er die met schepen op zee waren. Dan vergelijkt hij die groep mensen van Babel naar Jeruzalem met mensen op zee. Nou, en op zee kan het behoorlijk spoken. Kan een storm komen, kunnen de golven komen en kan een schip hoog op de golven meegedragen worden en naar diepe diepte weer. Nou, en hij zegt daar iets over. Vier situaties. Hij begint met loven, met prijzen. Dank u wel, Heer, dat u ons verlost heeft. Maar als ik terugkijk, dan heb ik wel een aantal, hebben wij wel een aantal moeilijke situaties meegemaakt. Vier. Er waren er. En in die vier situaties beschrijft hij ook vier keer een situatie waarin hij met angst te maken had. In vers 6 zegt hij, maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. We waren bang, maar er is een eeuwige God, we hebben hem aangeroepen en hij heeft ons eruit geleid. Maar hij noemt vier keer, ditzelfde vers terug, en noemt hij zijn hartsituatie, zijn gevoel, ik ben bang geweest. Wij zijn angstig geweest. Even over angst. Is angst altijd negatief? Nee, helemaal niet. Angst is niet altijd negatief. Oh nee. Als er bijvoorbeeld nu brand uit zou breken in dit gebouw, dan krijg je een bepaalde mate van angst. Maar dat is gezonde angst. Een angst van daar is gevaar, ik moet nu vluchten. Dat is gezonde angst. Of als je aan de rand van de berg loopt, op een kloof, op een klif loopt, en je kijkt naar beneden, dan kan je wel angstig worden. En dan weet je, hier moet ik niet verder gaan, ik moet terug. Dat is gezonde angst. Dat is angst die jou, ja, als het ware, ja, goede keuzes laat maken. Veilig laat zijn. Of, als je weet, er komt een examen aan, dan kan je wel bang worden voor dat examen. En de reactie is, als het goed is, dat je gaat studeren. Zo zul je dus angst wel moeten definiëren en kan het zijn dat angst soms een hele goede angst is. Maar er zijn ook angsten die jou als het ware wegtrekken bij God, wegtrekken bij mensen en die jou isoleren. Een goed voorbeeld ervan, van zo'n angst, is de eerste angst die in de Bijbel beschreven werd. Welke angst was dat? Wie was er als eerste bang in de Bijbel? Adam en Eva. Wie zei dat? Volgens mij was het een jonge stem. Ja, heel goed. Adam en Eva. Weet je ook wanneer dat was? Ja, toen ze van de vrucht gegeten hadden. En ze vluchtten weg. Tussen de bladeren, tussen de bomen. Met de gedachte, God zal ons hier wel niet zien. En zo zie je wat angst doet. Als je angstig bent op een verkeerde manier, dan ga je vluchten voor God, wil je klein maken voor God. Maar je ziet ook dat gelijk de relatie tussen Adam en Eva verstoord is. Dus dat ook de relatie tussen mensen wordt door angst verstoord. En je bent van binnen in je eigen hart onrustig. Zie je wat de relatie, wat angst doet? Relatie met God verstoort, relatie met mensen verstoort en je eigen hart is onrustig. Je wordt eenzaam, je wordt geïsoleerd, je wordt krampachtig. Nu zou het kunnen zijn dat hier broeders zeggen, met name broeders, die zeggen, ik ben nooit bang. Wiel, ik ben nooit bang. Dat kan. Met name mannen die willen dat vaak niet toegeven, dat ze bang zijn. En toch denk ik dat ieder mens in meer of mindere mate angst kent in zijn leven. Ongezonde angst kent in zijn leven. Ik ga een aantal voorbeelden noemen. Het kan zijn dat je angstig bent voor God. Dat heeft te maken met je godsbeeld. Als jij altijd te horen hebt gehad dat God een straffend God is, dan zou het kunnen zijn dat je bang bent voor God. Of als je vader een vader is geweest die veel straf heeft gegeven en weinig liefde heeft getoond, dan kan het zijn dat je angstig bent voor God. Dat kan. Het kan ook zijn dat je angstig bent voor de toekomst. Soms heb ik dat wel. Niet zozeer voor mijzelf, maar bijvoorbeeld voor mijn kinderen. In wat voor een tijd leven ze? En waar staan we over 20, 30 jaar? Dat ik echt mijzelf wel eens op betrap, dat als ik daarover door ga denken, dat ik wat angstig in mijn hart word. Van heren, hoe moet het met die jonge gasten verder in hun leven? En ik zie wat reactie, dit is herkenbaar volgens mij. Dat mensen, ouders, grootouders, als ze denken aan de jonge generatie, dat er iets van angst komt voor de toekomst. Hoe blijven ze staande in deze maatschappij? Je zou ook angstig kunnen zijn door situaties die je in het verleden hebt meegemaakt. Dus niet zozeer voor de toekomst, maar je hebt bepaalde situaties, negatieve ervaringen in het verleden opgedaan. In je kindertijd, in je tienertijd of later. En dat heeft je angstig gemaakt. Kan ik mensen nog wel vertrouwen? Kan ik God wel vertrouwen? Als ik kijk naar dat wat er in het verleden in mijn leven al gebeurd is, dat kan je angstig maken. Of angstig kan je maken een situatie die je niet meer in de hand hebt. Ik ben jaren voorganger geweest. En ik heb vaak in een situatie gezeten dat er dingen in de gemeente speelden die ik niet onder controle meer had. Waar ik niet meer de vinger goed op kon leggen. En dat vond ik moeilijk. Daar werd ik onrustig van, daar werd ik angstig van. Wat gaat er met de gemeente gebeuren op lange termijn? Dat maakte mij in mijn hart onrustig en angstig. En God heeft mij daardoorheen geleerd, Martin, vind je rust bij mij. Het is mijn gemeente. En ik leid deze gemeente. En jij mag een instrument zijn in mijn hand. Dus angst, jazeker. Ik geloof in ieder mens zitten bepaalde mate van angst. Maar wat zijn nu de oplossingen? Nou, we gaan de vier situaties van gevoel van angst is met elkaar bekijken. De eerste situatie vinden we in Psalm 107, de versen 4 tot en met 9. Daar staat in vers 4 tot 9 de eerste situatie. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden zij niet. Ze waren hongerig, ja, ook dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Nou, ik heb jullie net verteld, het was een groep mensen die op reis was van Babel naar Jeruzalem. Door de woestijn heen. En door de woestijn heen waren ze hongerig, waren ze dorstig geworden en voelden ze zich ellendig worden. Hoe moet het hier in de woestijn? Geen eten, geen drinken. Ze waren bang. Hoe gaat het nu verder in ons leven? Veel mensen in de gemeente, veel gelovigen, hebben in hun geloofsleven allemaal wel eens een woestijnperiode. Ik geloof niet in een gemeente waar het altijd met iedereen super geestelijk goed gaat. Dat kan niet. Is ook helemaal niet erg. Er zullen in je geestelijk leven ook woestijnperiodes komen. Periodes van moeite. Periodes van droogte. Periodes van strijd. Maar in zo'n woestijnperiode kan er in de hart ook iets ontstaan van, Heere God, maar waar bent u nu? Ik voel me zo alleen. Ik voel me eenzaam. Ik voel me machteloos. Heer, ik voel me onbekwaam. En als het ware word je meegezogen in een diepte, in een kolk van diepte, waarin je bijna geen adem meer kan halen. Ik zie geen uitweg. Wat is dan de oplossing in zo'n woestijnperiode? Wat was nu de oplossing van Psalm 107 als ze door de woestijn dwaalden richting Jeruzalem? Laat vers 8. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. En er staat er in vers 7, hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar een stad konden gaan om te wonen. Even dat beeld, hè? Je loopt door een woestijn. Honger, dorst, niets te zien. En God brengt jou op de weg. En leidt jou naar een stad. In een woestijnperiode, waar je je soms angstig voelt, waar je je soms hopeloos voelt, is het God die altijd hoop geeft. Is God altijd degene die zegt, maar er is altijd toekomst voor jou. Hij redt je uit angsten, hij verzadigt je, hij geeft hoop, hij geeft een stad waar je naar uit mag kijken. Hij is de weg waar hij jou op zal leiden. Er staat in 1 Korinthe 10 vers 13, en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt, maar u zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om te kunnen doorstaan. Er is altijd hoop in de woestijn. Er is altijd hoop als er angst is. Want God weet waar je doorheen gaat. En God weet de moeite van je leven. Ook als je angstig bent. En ook als het droog om je heen is. Is het God die naar jou kijkt. En weet ik door welke verzoeking je gaat. Maar hij geeft ook de uitkomst. Hij geeft hoop. Hij geeft verwachting. Paulus die zegt ergens, ik heb honger geleden. Ik heb dorst gekend. Ik heb rijkdom gekend. Maar ook armoede gekend. Ik heb alles in mijn leven meegemaakt. Maar alle dingen zijn me mogelijk door Christus die mij kracht geeft, zegt hij dan. Wauw. Er is hoop. In de woestijn van mijn leven waar ik soms in kan zitten. Als ik angstig en hopeloos ben, dan geeft de Bijbel in Psalm 107 aan, er is hoop in de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste wat we kunnen leren. Als je angstig bent, zet daar hoop tegenover, want God weet waar je doorheen gaat en zegt tegen jou, blijf op mijn zoon zien en blijf op mijn zoon vertrouwen. Het tweede. De tweede situatie die geschetst wordt van deze mensen, daar staat in vers 10, er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer, want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Ze waren ongehoorzaam geweest. Ze waren niet blijven schuilen bij God op de weg van Babel naar Jeruzalem. Ze waren onder Gods bescherming vandaan gekropen. Dat kan in jouw leven ook gebeuren. Als christen kan je, als het ware, hoewel je weet dat je onder de paraplu van God moet schuilen en dicht bij hem moet blijven, kan het zijn dat je ook als christen keuzes soms maakt om niet meer onder de bescherming van God te zijn, onder de paraplu van God te zijn, maar als het ware er onder vandaan te kruipen en je eigen weg te gaan. En verkeerde keuzes maakt. Dat kan gebeuren. kan ieder overkomen. Ik zeg niets over je redding. Ik zeg niets over je heil. Maar het kan zijn, hoewel je weet dat God je schuilplaats is, dat je keuzes maakt waarvan je weet, ik doe die met mijn eigen hart, ik doe die op grond van mijn eigen verlangens en behoeften, en ik laat God er als het ware buiten. En de situatie ontwikkelt zich vaak dan, als je zegt van nou Heere God, ik ga nu mijn eigen weg, dat je een muur om je hart gaat opbouwen. Dit bepaal ik zelf. Nu ga ik zelf een weg. Maar je voelt wel, het zit niet goed. En je voelt wel wat angst in je leven komen. Want de keuze die je hebt gemaakt, heeft gevolgen. En de keuze die je maakt, is niet goed. Het kan gebeuren dat je dan angstig wordt, terwijl niemand om je heen het ziet. Terwijl de persoon om je heen denkt, het gaat goed met hem of haar. Maar van binnen weet je, ik leef niet meer dicht bij God, maar ik ga mijn eigen weg. Maar diep van binnen, als ik erover nadenk, ben ik angstig aan het worden. Wat zou de oplossing dan zijn? Als je hier zo zit, dat je niet meer onder de schuilplaats van God leeft, maar een eigen weg bent gegaan, een muur hebt opgebouwd, hoe zou die muur dan weer doorbroken moeten worden? Nou, gelukkig geeft deze psalm een oplossing. In de versen 15 en 16. Laten ze de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Er is dus een mogelijkheid om deuren weer te openen, om muren te slechten. Die om je hart zijn gebouwd doordat jij verkeerde keuzes hebt gemaakt. Hoe dan? Laat ze de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen. Wat is het grootste wonder wat God heeft gedaan? Amen. Zijn zoon gegeven. Waarin de liefde totaal getoond is. Van God de Vader. Naar jou en naar mij toe. En daar waar ik onder de paraplu van God even vandaan ben gegaan, verkeerde keuzes maak en een muur heb opgebouwd, is het God die zegt in zijn liefde, in zijn genade, kind, kom alsjeblieft terug bij mij in de schuilplaats. Want in de schuilplaats van de Allerhoogste, daar is het goed. Daar is het veilig. En daar ben je beschermd. Er is een oplossing. Het wonder is Gods liefde getoond in de Zoon. Als je bang bent in je hart, en als je denkt, ik leef op dit moment niet in die bescherming van God, als er muren zijn opgebouwd, dan zegt God door zijn woord, kind, ik heb jou lief. Ik wil genadig naar je omzien. In Jesaja 41 staat, wees niet bevreesd. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben met je. Wees niet verschrikt, want ik ben jouw God. Ik sterk je, ook help ik je, ook ondersteun ik je met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Dat is onze God, dat is jouw God. In momenten van angst. In momenten dat je onder zijn schuilplaats vandaan bent gekropen en een eigen weg bent gegaan. De muur kan doorbroken worden door Gods liefde. De volgende situatie, waar de mensen die aan het wandelen waren van Babel naar Jeruzalem doorheen gingen. Vers 17. Er waren dwazen die om een weg vol overtreding en om ongerechtigheid gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Nou, heftige woorden. Ze werden gekweld. In de wandel naar Jeruzalem werden ze gekweld. Ze hadden geen eten meer. Ze hadden geen drinken meer. Het was uitzichtloos. ook in een gemeente waar mensen belijden dat Jezus Christus hun Heer is, kunnen mensen gekweld worden. Kunnen mensen in worsteling zijn. Zal ik er een paar noemen? Ik voel me zo waardeloos. Ik voel me zo slecht. Ik voel me zo schuldig. Zomaar een paar uitdrukkingen waar mensen door gekweld kunnen worden in hun leven. En waar ze bang in hun hart van worden om met andere mensen om te gaan. Om met andere mensen echt oprecht te kunnen leven. Om het hart voor anderen echt te kunnen openen. Omdat ze een negatief zelfbeeld hebben. Angst voor mensen. Angst omdat men altijd denkt, ik ben niet goed genoeg. Wat kunnen mensen daardoor gekweld worden? Wat kunnen mensen daardoor worstelen ermee? Met schuldgevoelens. Zelfs zo sterk. Ik zeg niet dat het hier zo wordt bedoeld. Maar het kan wel. Ik wil het wel genoemd hebben. Want er staat. Er waren er die om hun weg vol overtreding. Om hun ongerechtigheid gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. En wat zie je wel gebeuren met mensen? Die worstelen. Die gekweld worden met gevoelens van wie mag ik nou eigenlijk zijn? Wie ben ik nu zelf? Ik zie mezelf eigenlijk alleen maar negatief. En als ik in de spiegel kijk, dan zie ik mezelf als negatief. Waar worstelen deze mensen soms mee? Met eten, voedsel, met voedsel. Te veel voedsel of juist te weinig voedsel. Gekweld worden daardoor. Ik ben toch niet waard. Wat maakt het uit wat anderen van mij denken dan? Wat zou de oplossing zijn? Die hier wordt aangedragen. Vers 20. Hij zond zijn woord uit. Genas hen. Er is genezing. Er is heling. Bij deze angst hoef je niet met die angst te blijven zitten van wie mag ik nu zijn en wat zullen anderen van mij denken. Maar bij God is er herstel. Bij God is er genezing. Er was eens een man. En die man, zijn dochtertje was heel ziek. Hij heette Jairus. En de enige wat Jairus nog wist te doen, was naar de Heer Jezus lopen. Heer Jezus, mijn dochtertje is ziek, wilt u hem genezen? Wilt u haar genezen? En wat zegt de Heer Jezus? Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Daar waar angst binnenkomt, wie ben ik? Waar moet ik naartoe met mijn zelfbeeld? Waar moet ik naartoe met wie ik ben? Is het God die zegt, geloof in mij. Of zoals vers 20 zegt, hij zond zijn woord uit. Geloof het woord van God. Dat is je hoop. Dat is je verwachting. Geloof hem. Tijdens de wandeling van het huis van Jairus naar van waar Jezus was, komt er ook nog een vrouw langs. Die vrouw is al lange tijd ziek. Ze heeft bloedvloeien. En de Heer Jezus zegt dan, wees niet bevreesd, geloof alleen. Ook tegen deze vrouw zegt hij het nog een keer. Geloof, heb goede moed dochter, zegt hij. Uw geloof heeft u behouden. Geloof! Als je angstig bent om wie jij mag zijn, als je angstig bent met de gedachte, wat vinden anderen eigenlijk van me? Geloof alleen in God. Hij ziet naar jou om. En hij kent jouw leven. Het gaat er niet om wat andere mensen van jou vinden. Maar het gaat erom wat God van jou vindt. Ik heb best wel geworsteld met deze gedachte. Als voorganger, wat vinden mensen van mij? Doe ik het wel goed voor de hele gemeente? Heb ik wel de juiste preek voor de gemeente? Zing ik niet te hard? Zing ik niet te zacht? Mag ik wel met een hand in de lucht? Mag ik niet met een hand in de lucht? Wat zullen mensen ervan vinden? Ik heb er als voorganger best wel mee geworsteld. Wat vinden mensen van mij? Totdat God mij leerde, Martin, het gaat niet erom wat mensen van jou vinden, maar wat ik van jou vind. Geloof in mij. Heb goede moed, broeder. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En dat heeft mij vrede in mijn hart gegeven. Geen angst meer voor wat mensen van me vinden. Geen angst van het zelfbeeld waar ik dan wel mee worstelde. Maar God die in zijn genade naar mij omziet. Vers 23 en 24 geven de laatste situatie. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Wel een beetje bijzonder, in de woestijn wordt er opeens over een boot gesproken. Het is een beeld. Een beeld dat deze mensen zich soms voelden als een boot die op en neer werd geslagen. Wandelend naar Jeruzalem ging het op en neer. Angsten kwamen er. Misschien wel het mooiste beeld in de Bijbel van een boot. En de angst die eruit voortkwam, was bij de discipelen. Inderdaad, het werd net al door Petra ook aangehaald. Vissers, hè? Niet zomaar mannen, geen landrotten, vissers. Die in een boot zaten en dit meer kenden. Van haven tot gort. Ze hadden er iedere dag gevist. Met hun vader. Hun vader had ze alles nog zelfs geleerd. Let op dit, doe dat. En dan zaten ze met z'n allen. Hoge golven. Heer, wij vergaan. En de Heer Jezus wordt wakker, staat op en zegt: waarom zijn jullie eigenlijk nu zo angstig? Waarom zijn jullie nu zo bang? Heb je dan geen geloof? En dan zegt hij: geloof alleen. Zie op mij. Vertrouw op mij. In het gedeelte is de oplossing die gegeven wordt in de versen 29 en 30. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Waar je ook bang voor bent in je leven, welke omstandigheid waar je soms tegen aankijkt, hoe hoog de golf kan zijn, hoe hard de wind ook waait, hij stilt de storm. God. Of het is in dit leven, of het is voor de eeuwigheid. Maar hij is altijd als soevereine God in beheer. En hij houdt jou vast. En hij kent jouw situatie en jouw omstandigheid. Vier situaties van angst in Psalm 107. Drie oplossingen die gegeven worden vanuit Psalm 107. Geloof, hoop en liefde. Het is een hartzaak voor ieder persoonlijk. Als er angst is in je leven, welk antwoord zet jij daar tegenover? Ga je mee in de angst? Ga je mee in de situatie van jouw gevoelens? Of zeg je: Gods woord geeft de oplossing. Gods woord geeft het antwoord. Aan Gods woord heb ik voldoende. Als ik angstig ben, wil ik geloven dat God God is en alles in beheer heeft. Wil ik geloven dat Hij een God van hoop is. En dat, hoewel het soms woestijnsituaties kunnen zijn, dat Hij mij naar een nieuwe stad brengt op zijn weg. En is er liefde. De liefde die Hij gebracht heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. Dan kunnen we afsluiten. Als je hart echt blootlegt en zegt: Heer, ik ken die angstsituaties in mijn leven. Persoonlijk, ik ken die angstsituaties op mijn werk. Ik ken angstsituaties in de gemeente. Waar dan ook, in mijn gezin. Maar ik wil mijn hart vanochtend openleggen voor U. En zeggen: maar Heere, daar wil ik niet in blijven steken. Daar wil ik niet in blijven hangen. Als Uw woord zegt, ik mag gaan staan op geloof. Ik mag gaan staan op hoop. Ik mag gaan staan op liefde. Omdat U het fundament bent in Uw Zoon, de Heer Jezus, dan wil ik die stap nu zetten. En wil ik daarop vertrouwen. Dan kun je van hier gaan. Met een loflied in je hart zoals we begonnen zijn. Weet je het nog? Loof de Heere, want Hij is goed. Of vers 8. Laten ze de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Kun je dat nu vanochtend zeggen in jouw hart? Het is God die mij vanochtend gevoed heeft. Een dorstige ziel heeft Hij verzadigd met geloof, hoop en liefde. En een hongerige ziel heeft Hij met het goede gevuld. Wat is dat goede? Nou, geloof, hoop en liefde. En dan sluiten we af met de woorden waar deze psalm, waar ik ook gestopt ben. Laten ze de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Vers 31. Toets je eigen hart. Durf dat eens aan. Waar zit bij mij nog angst? Ik wil het nu voor U neerleggen, Heere, en ga vertrouwen op de belofte die U in Uw woord gegeven heeft. Amen.